De Heer Jezus die zegt tegen ons in Matteüs 11, kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijt, ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u en leert van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. En ge zult rust vinden voor uw zielen, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. We hebben er net over gezongen, de Heer Jezus die spreekt erover in het woord van God. En zo hopen we samen een hele fijne samenkomst te hebben. Gaat u zitten. Allemaal heel hartelijk welkom. Fijn dat u vanavond naar deze dienst gekomen bent. In het bijzonder, en dat is al uitgesproken, Jennifer en Eddie. We kennen elkaar niet zo goed, maar wel van horen zeggen. Eddie die is Jennifer, die hebben bij de Burning Candles vroeger gezongen. De Burning Candles waren vroeger ja, een van de bekendste gospelkoren in Nederland. Dat is waar eenmaal. Maar ze hebben heel wat sporen achtergelaten. En Eddie mag ook heel wat jongere koren coachen en helpen. Om zo'n koor ook op een muzikaal wat hoger en een geestelijke niveau te brengen. En we zijn heel erg blij dat jullie hier zijn. En we gaan heel graag straks luisteren ook naar een aantal liederen. Zullen we samen deze avond aan de Heer opdragen en zijn zegen vragen? Heere God, Vader in de hemel, we danken u dat we mochten zingen. Er zijn geen grenzen aan Jezus' macht. Heere, we zijn hier naartoe gekomen misschien met de situatie dat we zeggen, ach, we zijn onze eigen grens bereikt. We hebben onze eigen grens bereikt, wij kunnen niet meer. De last die we moeten dragen, kunnen we niet meer dragen. En Heer, dan heb je soms eigenlijk de situatie in het leven bereikt dat je eigenlijk niet meer het leven aan kunt. Dat leven lijden geworden is. En dat je 's morgens vroeg opstaat met de gedachte, och was het maar avond. En dat je 's avonds naar bed gaat met de gedachte dat je zo tegen de nacht opziet dat je weer verlangt naar de morgen. Heer, dat het leven zo ontzettend moeilijk kan worden. Er zijn zeker sommige mensen onder ons die dat ervaren hebben. En misschien zijn er ook wel een aantal mensen onder ons, ook jong of oud, die dat nu momenteel in hun leven ervaren. Het leven heeft alle glans verloren. Het leven heeft alle uitdaging verloren. En ja, er is eigenlijk helemaal geen perspectief meer in het leven. Heer, wat is het dan geweldig om te mogen zingen, er zijn geen grenzen aan Jezus' macht. Heere, daar willen we vanavond over nadenken. We willen vanavond gaan nadenken over dat wat u doet in onmogelijke menselijke situaties. En dan mogen we ook weten, Heer, dat u ons boven elke situatie uit wilt tillen. En ons wilt troosten, ons wilt bemoedigen. Niet altijd de situatie of veranderen. Maar wel onszelf vaak veranderen in deze situatie. Heer, zo willen we u bidden. Wilt u ons een heel goed uur met elkaar geven? Wilt u, ook als we naar uw woord gaan luisteren, onze harten openen, ons ontvankelijk maken voor uw woord? Zodat, ja, inderdaad, zoals u zelf zegt in uw woord, Heer Jezus, dat we onze oren ook gebruiken en dat we ook horen naar uw woord. Wil u bidden, Heer, ook als we naar liederen gaan luisteren die voor ons gezongen zullen worden, dat het ons hart aan zal raken. En wilt u zo vanavond maar in ons midden aanwezig zijn. Heer, onze gedachten gaan ook uit naar Metanoia, ons jongerenkoor dat momenteel in Emmen zingt. Heer, wilt u hen zegenen en tot zegen stellen. En wilt u hen bewaren onderweg en hen ook weer veilig thuis brengen. Dank u wel, Heer, dat we ook als gemeente zo onze opdracht mogen vervullen om ook buiten onze eigen gemeente mensen te vertellen van u. Ik wil ook op dit moment vanavond in bijzonder bidden voor onze zuster Annette. Annette, Heer, die aan het hoek, die dinsdag geopereerd zal worden. Heer, het zal een dagopname zijn. Het is niet helemaal zeker of ze 's avonds ook nog weer naar huis mag gaan. Maar wil u bidden, Heer, wilt u met Annette meegaan? Wilt u haar die volkomen rust en die volkomen vrede schenken die niemand anders kan schenken dan u alleen? Heer, u weet dat ze soms best wel tegen de narcose opziet en ja, dat ze daar ook nare ervaringen in heeft. En we willen u vragen, Heer, wilt u het maar allemaal wonderlijk wel maken? dat ze in alle rust zich volkomen aan u mag overgeven. En dat ze mag weten, Heer, dat u op haar zult letten en over haar zult waken. En wilt u de chirurg ook wijsheid schenken? En dat het echt, dat we echt na afloop u mogen danken voor de manier waarop u voor Annette gezorgd hebt. Heer, wilt u ons zo vanavond een hele fijne dienst geven? We vragen dat, Heer, uit genade, om Jezus wil alleen. Amen. We gaan met elkaar een heel mooi lied zingen. En dat is lied, we zingen eigenlijk alleen maar mooie liederen. Dat is lied 412 uit de bundel Opwekking. En dat heb ik net ook gelezen vanuit het woord van God. Kom tot mij. Dat zijn eigenlijk de woorden van de Bijbel die op muziek gezet zijn. 412, kom tot mij allen die vermoeid en belast zijn. Misschien voel je wel een hele zware last op je schouders. En kun je er eigenlijk helemaal niet meer mee overweg. Drukt het je als het ware in het stof neer. Nou, hij zegt, geef mij die last maar, laat mij die last maar met jou dragen. Kom tot mij, alle die vermoeid en belast zijn. En als we dit lied met elkaar gezongen hebben, dan wil ik heel graag aan Eddie en Jennifer, en ja, jouw naam ken ik niet, Glenn, de gelegenheid geven om voor ons het eerste blokje met een aantal liederen te vervullen.
Yeah. Met trots is het grootste werk. ervaren, maar wat God ervaart als wij het niet aanbidden, als wij het niet, als wij niet meer beseffen dat Hij onze God is, onze majesteit. Ja, dat het vuur in ons hart eigenlijk een beetje uit is. En de Bijbel spreekt daar ook over. Hij zegt, de walmende vlaspit dooft Hij niet. En als we merken dat het een beetje op is, dan mogen we weer naar Hem toe gaan. En dan kan Hij het vuur weer aanraken in ons hart.
Dankjewel voor deze liederen. Als leven lijden wordt, we gaan er straks met elkaar over nadenken. We gaan eerst nog een lied met elkaar zingen. Maar wat is het maar al te waar dat door het lijden sommige mensen hun hart helemaal sluiten. Net als een dier die zich als het ware helemaal oprolt, helemaal hermetisch afsluit en inderdaad, als je afgesloten bent, dan kan de liefde van God er ook niet meer in. Dan kun je praten wat je wilt. En wat is het toch belangrijk om juist ook in het lijden een open hart te hebben voor dat wat God in je leven wil doen. Het is een heel mooi lied, een heel bekend lied. 133 uit de bundel Johannes de Heer. We gaan naar het voorspel luisteren. En dan gaan we collecteren voor het werk wat we mogen doen in de gemeente. En tegelijkertijd in deze rondgang de tweede collecte voor het onderhoud van de gebouwen. Dan hoeven we straks niet meer te collecteren, dan doen we het allemaal in één keer. En als we de collecte ingezameld hebben tijdens het voorspel, dan gaan we met elkaar zingen lied 133 uit Johannes de Heer. En daarvan de eerste drie coupletten. 1, 2 en 3 van Johannes de Heer 133. Zullen we samen een stukje lezen uit de Bijbel, het woord van God? Midden in de Bijbel staan een aantal poëtische boeken die dichterlijk op rijm geschreven zijn. En een van deze boeken is het boek Klaagliederen. Nou, het is goed om daar een stukje uit te lezen. Klaagliederen kunt u vinden direct na Jeremia. Je hebt Jesaja, Jeremia, Klaagliederen en dan Ezechiël. Klaagliederen hoofdstuk 3, vers 15. Daar lezen we het volgende. Het is een gesprek tussen God en Jeremia. Het gaat steeds over hij en ik, mij, hij en ik. En dan zegt Jeremia, hij heeft mij met bittere kruiden verzadigd en mij met alsem gedrenkt. Hij liet mij de tanden op kiezel stuk bijten. Hij drukte mij neer in het stof. Gij hebt mijn ziel het heil doen derven. Ik ben vergeten wat geluk is. Ik dacht, vergaan is mijn kracht. Vervlogen mijn hoop op de Heere. Gedenk aan mijn ellende en omzwerving, aan de alsem en het vergif. Zo vaak mijn ziel dit gedenkt, buigt zij zich neder in mij. Dit zal ik mij te binnen brengen, daarom zal ik hopen. Het zijn de gunstbewijzen des Heeren dat we niet omgekomen zijn. Want zijn barmhartigheden houden niet op, elke morgen zijn ze nieuw. Groot is uw trouw. Mijn ziel zegt, mijn deel is de Heere. Daarom zal ik op hem hopen. Goed is de Heere voor wie hem verwachtte, voor de ziel die hem zoekt. Goed is het in stilheid te wachten op het heil des Heeren. Goed is het voor de man dat hij een juk in zijn jeugd draagt. Klaagliederen. Het is nogal een mooie term. Een mooi boek in de Bijbel. Nou, weet u, er wordt in de Bijbel gesproken over klaagliederen. Er wordt in de Bijbel gesproken over klaagvrouwen. In Israël is zelfs een hele klaagmuur waar geklaagd kan worden. Is de Bijbel dan niet alleen maar een boek wat over vrolijkheid gaat? Over lachen, over blijdschap, over alleen maar zonneschijn in je leven? Nee. Ik vind het zo mooi dat de Bijbel een heel eerlijk boek is. In de Bijbel staan hele mooie dingen en in de Bijbel staan ook hele moeilijke dingen. Ook wel eens dingen waar je heel veel moeite mee hebt. Dingen waar je ook niet uitkomt. En wat dat betreft is de Bijbel in tegenstelling tot de Koran niet alleen maar een leerboek met allemaal leerstellige uitspraken. Maar de Bijbel is een levensecht boek. Ontstaan vanuit het leven van alle dag. En vandaar dat er in de Bijbel ook echt geschiedenissen staan waar mensen tot op de bodem van hun bestaan neerzinken. En menselijk gesproken geen enkel antwoord meer hebben op de problemen in hun leven. Vandaar klaagliederen. In de Bijbel is er duidelijk ruimte om te klagen. Ik vond het zo mooi dat tijdens de laatste wijkavond, dat we hier als wijken bij elkaar waren, dat er in een van de wijken iemand was die eigenlijk haar nood in verdriet en huilen bekend maakt aan de hele groep. Dat mag. In de gemeente hoeft niet alleen gelachen te worden, maar in de gemeente mag je ook je verdriet met elkaar delen. In de gemeente mag je ook zwak zijn. In de gemeente mag je elkaar ook de zorgen delen. En ook weten dat we juist deze zorgen bij elkaar kwijt mogen. Waar komt nou het woordje klaagliederen vandaan? Nou, in het Hebreeuws heet dit woord niet klaagliederen. In het Hebreeuws heb je hier het woordje eika voor. Eika. En het woordje eika is afgeleid van de eerste woordjes uit het eerste hoofdstuk, uit het tweede hoofdstuk en uit het vierde hoofdstuk. En met name in de, ik heb daar vanmorgen iets anders over gesproken, maar met name in de nieuwe Bijbelvertaling komen die eerste twee woordjes heel duidelijk tot uiting. In onze vertaling beginnen deze hoofdstukken 1, 2 en 4 met het woordje hoe. Hoe. In het Hebreeuws staat daar het woordje ach, hoe. Ach, hoe. En dat woordje ach, hoe is eika. Dat is het Hebreeuwse, dat is de Hebreeuwse naam voor dit lied. Ach, hoe. En ik weet wel, wij komen in ons leven op bepaalde punten niet verder van, hoe zit het nou? En het kan zijn dat er hier vanavond mensen in ons midden zijn die zeggen, ik snap er helemaal niks meer van. Hoe laat God dit toe in mijn leven? Hoe moet ik dit handelen? Hoe moet ik hier uitzien te komen? Nou, dat zijn de grote vragen in ons leven. Dat zijn die momenten in ons leven waarin we eigenlijk alleen maar vragen hebben en geen enkel antwoord meer hebben op onze vragen. Ach, hoe. Het zijn eigenlijk hele indrukwekkende liederen. 5 liederen, 5 klaagliederen die Jeremia gezongen heeft, als het ware uitgeschreeuwd heeft op de puinhopen van Jeruzalem. Jeruzalem of Jeremia heeft het gezien. Dat de koning van Babel, Nebukadnezar, kwam en de prachtige tempel van Salomo verwoest heeft. Jeremia heeft het gezien dat Jeruzalem verwoest werd. Jeremia heeft het gezien dat de Joden gevangen genomen werden en naar Babel getransporteerd werden. Jeremia heeft het allemaal gezien. En hij zong daar op de puinhopen van Jeruzalem, dit lied. En nog elk jaar wordt in Israël dit lied elk jaar voorgelezen ter herinnering van de verwoesting van Jeruzalem. Kunt u nu begrijpen waarom dat Jeremia in het eerste vers zegt van klaagliederen, hoofdstuk 3, vers 1, het klaaglieder 3, vers 1, daar zegt Jeremia, ik ben de man die ellende heeft gezien. Ik ben de man die ellende heeft gezien. Misschien heeft u ook wel heel veel ellende gezien in uw leven. Nood die je leven lang niet meer kwijt kunt raken. Als je naar het leven van Jeremia kijkt, dan is het een leven van enorm veel lijden. Als knecht van de Heer. Jong geroepen. En eigenlijk alleen maar in zijn leven moeten lijden. U weet waarschijnlijk wel dat in het boek Jesaja gesproken wordt over de lijdende knecht des Heren. Met name in Jesaja 42. Ook in Jesaja 53. Waar staat als een lam werd hij ter slachting geleid. Hij was niet aan te zien. En in het Joodse onder de Joden denkt men heel vaak, dit schrijft Jesaja over Jeremia. De lijdende knecht des Heren. En in Jeremia zien we nog een andere lijdende knecht des Heren. En dat is onze heiland, de Heer Jezus Christus. Eén voorbeeld wat Jeremia meegemaakt heeft, waarover hij kon zeggen, ik heb ellende gezien. Ik heb verdriet gezien in mijn leven. Als u kijkt naar het boek Jeremia, wat direct daarvoor geschreven is, dan kunt u in Jeremia 38 één facet van het lijden van Jeremia vinden. Wat mij heel erg aanspreekt altijd uit het leven van Jeremia. En waar ik mezelf ook wel vaak in kan terugvinden. Tenminste vaak, soms. Er staat in Jeremia 38 vers 6. Dat Jeremia, die zat gevangen in de hof van de koning. En ze konden Jeremia niet meer uitstaan. Als Jeremia begon te spreken over het woord van God, dan zetten ze hem gelijk maar weer in de gevangenis. Want dat willen we niet horen. En dan staat er in vers 6, toen namen zij Jeremia en wierpen hem in de put van prins Malkia, die in de gevangenhof was. En ze lieten hem aan touwen zakken. En dan staat er, in de put nu was geen water, maar wel slijk. En Jeremia zonk in het slijk. Nou, kunt u zich dat voorstellen? Daar lig je dan in die put. En elke minuut voel je wegzakken in het slijk. En dan zak je steeds dieper in het slijk weg. En er is geen enkele bodem waardoor je op een gegeven moment opgevangen wordt. Kunt u nu begrijpen dat Jeremia zegt, ik weet wat ellende is. Zo'n ontzettende diepe put. Uiteindelijk was er een Ethiopiër die het ontdekte. En toen hebben ze lakens aan elkaar geknoopt. U kunt dat verder in Jeremia lezen. En toen hebben ze die lakens onder zijn oksel kunnen brengen. En toen hebben ze hem heel langzaam uit dat slijk omhoog kunnen trekken. Dat heeft Jeremia meegemaakt. En nog heel veel andere dingen. Ik ben de man die ellende gezien heeft. Misschien zijn er onder ons mensen die zeggen, ik voel me ook zo steeds dieper wegzakken. Steeds dieper wegzakken. En er is geen enkele grond onder mijn voeten waardoor ik op een gegeven moment stop. Het gaat maar door, het gaat maar door. Je wordt bijna weggezogen in de problemen van je leven. En dan heb je inderdaad in Klaagliederen dat gesprek tussen God en Jeremia. En dan vat Jeremia zijn lijden, en dat lijden van Jeremia, dat wil ik nog een keer benadrukken, dat lijkt heel veel op het lijden van de knecht des Heren, op het lijden van de Messias. Zullen we het eens samenvatten, dat lijden? Als u kijkt wat we net met elkaar gelezen hebben, vanaf vers 15, dan zou je kunnen zeggen dat Jeremia, daar staat, hij heeft mij met bittere kruiden verzadigd en mij met alsem gedrenkt. Heeft de Heer Jezus dat ook niet gedronken aan het kruis? Alsem, azijn, bitterheid. Zouden we kunnen zeggen dat Jeremia hier die bitterheid gedronken heeft? Dat het lijden soms zo op ons af kan komen dat we inderdaad verbitterd kunnen worden? Waar nou net ook over gezongen werd, dat je zo verbitterd kan zijn dat je hart zich als het ware helemaal hermetisch afsluit. En dat God heel ver weg is. Verbitterd. Misschien ben je wel verbitterd in het leven. Misschien heb je wel heel veel bitterheid moeten drinken. En ben je inderdaad verbitterd. Het tweede wat hier zo naar voren komt, hij liet mij de tanden op kiezel stuk bijten. Heeft wel eens gehad met een stuk krentenbrood? Dat ineens een stuk kiezel erin zat? Nou, dan moeten we naar de tandarts. Hij liet mij de tanden op kiezel stuk bijten. Je zou kunnen zeggen, hier is iemand die zo ontzettend verbeten is. Verbeten. Ik heb ze ontmoet. En ik ontmoet ze heel regelmatig in het pastorale werk wat ik moet doen. Dat mensen als het ware zo hun kiezen op elkaar zetten, zo hun tanden op elkaar zetten en zo verkrampt in het leven staan. verbeten. Het derde wat je hier ziet, ik ben in het stof neergedrukt. Verdrukt. In het stof neergedrukt. En elke keer heb je het idee van, nou, ik kom weer overeind en dan krijg je de volgende lading over je heen. En dan lig je weer voorover in het stof gedrukt. De last is zo zwaar. In het stof gedrukt. Het vierde wat je kunt lezen, dat is, gij hebt mijn ziel het heil doen derven. Verworpen. Ik ben verworpen. Je voelt je soms zo verworpen, zo verstoten. Zo verstoten van het heil, van het shalom, van genezing in je leven. Verworpen. En dan zegt hij zelfs, ik ben vergeten. Ik ben vergeten wat geluk is. Inderdaad, vergeten. Wat kun je soms vergeten voelen? Ik kom mensen tegen, inderdaad, die altijd het idee hebben dat ze vergeten zijn. Altijd het idee hebben dat ze er niet bij horen. Nou, inderdaad kun je dat zo ervaren dat je vergeten bent. Je bent niet vergeten, maar zo ervaar je dat zelf. Je bent vergeten. Het is zelfs zo dat hier staat, je kracht is vergaan. Er is geen enkele kracht meer om op te staan. Om je rug te rechten. En dan staat er uiteindelijk, en dat is waar het uiteindelijk naartoe gaat, vervlogen is mijn hoop in vers 18. Een vervlogen hoop. Je hebt geen enkel perspectief meer in je leven. Nou, dan wordt leven lijden. Dan wordt leven een verschrikkelijk lijden. En wat is het resultaat? Dan staat er, zo vaak ik hier aan denk, buigt mijn ziel zich in mij neder. Staat in vers 20. Een nedergebogen ziel. Een ziel die niet meer op kan veren. Een ziel, en u weet waarschijnlijk wel, als er in de Bijbel gesproken wordt over de ziel van iemand, dan heeft het te maken met je gevoelsleven, je emoties. Dan heeft het te maken met je wil. Heeft het te maken met je gedachtenleven. En het is helemaal als het ware naar beneden gebogen. Je hebt geen enkele kracht meer in je. Geen enkele moed meer om op te staan. Geen enkele positieve gedachte meer in je leven. Het is allemaal donker. Het is allemaal negatief. En je hebt geen enkele hoop meer in je leven. Een neergebogen ziel. Weet u, ik ben zo blij dat ik hier niet een punt hoef te zetten. Dat het hier niet ophoudt. U weet waarschijnlijk wel dat als je naar een juwelier gaat en je koopt een mooie ring of een mooie armband, dan zie je altijd dat een juwelier, die laat zijn sieraden altijd zien op een donkere achtergrond. Zwart fluweel of donkergroen fluweel. Waarom? Ja, dan schittert dat nog mooier. Hè? Dan ga je al gauw voor de bijl. He, dat is zo mooi, dat weet een juwelier maar al te goed. Ja, nou wat gebeurt hier? Hier zie je iets op die donkere achtergrond, dan zie je ineens een geweldig omslagpunt. Een geweldig omslagpunt vanuit die hopeloosheid naar een geweldige hoop in je leven. Hoe komt dat omslagpunt? Nou, Ik heb daar een Engelse vertaling op nageslagen. Wat daar staat, dat omslagpunt in vers 21. Ik denk dat dat het grote geheim is, vers 21. Daar zie je ineens die enorme verandering in die klaagzang van Jeremia. Want daar staat er, dit zal ik mij te binnen brengen. Daarom zal ik hopen. In vers 18 zegt hij, mijn hoop is vervlogen. Maar hier zegt hij, dit zal ik mij te binnen brengen, daarom zal ik hopen. Wat brengt hij dan te binnen? In het Engels staat hier de prachtige vertaling, this I recall to my mind. This I recall to my mind. Ik ga iets terugroepen in mijn herinnering. Ik wil iets van vroeger, als het ware, weer actueel maken. Terughalen in mijn gedachten. En wat is dat dan? Hij haalt eigenlijk de herinneringen terug die hij met de Heer meegemaakt heeft. Die prachtige momenten waarin hij ervaren heeft dat de Heer bij hem was. Soms moet je de moed hebben om je gedachten eens aan te pakken. Om je gedachten niet zomaar de vrije loop te laten. Om je gedachten als het ware tot de orde te roepen. Er staat zo, ja, zo mooi in de Colossensebrief, als u klaagliederen er even bijhoudt, in Colossense 3 daar staat. Als we nog even nadenken over die man die denkt, die zich als het ware helemaal in die put denkt. Hij denkt zich als het ware depressief. En wat staat er dan in Colossense 3 vers 1? Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zoekt de dingen die boven zijn, waar Christus is gezeten aan de rechterhand. En dan komt het in vers 2. Bedenk de dingen die boven zijn. Niet die op de aarde zijn, want gij zijt gestorven en uw leven is verborgen met Christus in God. Dat is het omslagpunt. Dat is het omslagpunt dat je je gedachten niet laat afglijden de diepte in, maar dat je op een gegeven moment, net zoals Jeremia zegt, ik zal mij andere gedachten te binnen brengen. Ik wil aan andere dingen gaan denken. Ik wil mijn gedachtenleven niet zomaar overleveren aan de dingen die om me heen gebeuren. Ik wil mijn gedachtenleven niet laten beïnvloeden door al die negatieve dingen die om me heen gebeuren. Ik wil mijn gedachten richten naar boven. En hier is dat geweldige omslagpunt. Roep je gedachten tot de orde. En zo staat er ook zo mooi in de Filippenzenbrief dat hij onze gedachten wil behoeden. En weet je, als je dat gaat ervaren, als je dat gaat leren, als misschien anderen je daarin gaan helpen, dat je anders gaat denken, dat je weer naar boven gaat kijken, dan zie je ineens de dingen heel anders. Want wat staat er dan in vers 22? Het zijn de gunstbewijzen van de Heer. In de Statenvertaling staat hier het woordje, het is Gods goedheid. Het is Gods goedheid dat we niet omgekomen zijn. Of zoals de Statenvertaling zegt, dat we niet vernield zijn, dat we niet verwoest zijn. Dat ga je ineens ervaren. Als je in gehoorzaamheid je gedachten gaat richten omhoog. Bedenk de dingen die boven zijn. Niet die op de aarde zijn. Ga denken aan dat wat de Heer voor je gedaan heeft. En dan weet je, dan mag je ervaren dat er iemand is die nog veel dieper de put ingegaan is dan jij. Die inderdaad verlaten geweest is. Die inderdaad al zijn kracht ontnomen geweest is. Die inderdaad een bespotting was aan het kruis. Die Jezus zelf. Die zo diep afgedaald is, die met Jona vergeleken wordt, die tot op de grondvesten der bergen afdaalde. Corrie ten Boom die zei ook zo altijd zo mooi, er is nooit iemand zo diep afgedaald als de Jezus. Om de diepst gevallen zondaar weer mee te kunnen nemen. Hoe diep je ook valt, hoe diep je put ook is, de Jezus is altijd dieper. En hij vangt je op. En hij weet waar je bent. Daar moet je aan gaan denken. Aan deze dingen moet je gaan denken. En dan zul je op een gegeven moment gaan ontdekken dat je misschien geen grip hebt op de situatie om je heen. Je hebt misschien geen grip op de omstandigheden. Die kun jij niet zomaar veranderen. Maar de Heer wil je wel helpen om grip te hebben op jezelf. Op je gedachten. Op je gevoelens. Op je eigen wil. Daar wil de Heer wel bij helpen. Zodat je als het ware weer grip krijgt op jezelf. Hoewel je niet altijd grip hebt, inderdaad, op de omstandigheden. This I recall to my mind. hieraan wil ik terugdenken, letterlijk. Aan dat wat de Heer voor mij vroeger betekend heeft en ook nu wil betekenen. En als je dat doet, dan zie je ineens weer de goedheid van God. Het is Gods goedheid. Dwars door de ellende heen worden je ogen geopend voor Gods goedheid. Dat we niet vernield zijn. En dat de barmhartigheid van God niet voorbij is. Zoals hier staat. Ze houden niet op. Misschien denk jij van, het is opgehouden. God is er niet meer. Natuurlijk is God er. En dan opent God ons de ogen dat hij er daadwerkelijk is. En dan staat er zo prachtig in dat 23e vers. Elke morgen zijn ze nieuw. Misschien denk jij, vandaag is een sombere dag. Vandaag is een dag met veel moeite. Vandaag is een dag met teleurstelling. Dus morgen ook. En dan rijgen we de dagen eigenlijk allemaal aan elkaar. Maar weet u wat David zegt? 'S morgens vroeg sta ik op en ik leg de dag aan u voor. Ik leg het aan u voor en ik zie uit. Laat je er nooit toe verleiden om elke dag aan elkaar te knopen. En zoals het vandaag gaat, zo zal het morgen ook wel gaan. Zo is God niet. Elke dag is een nieuwe dag. En elke dag is God er met nieuwe liefde. En nieuwe barmhartigheid. En nieuwe kansen. En nieuwe oplossingen. Elke dag zijn ze nieuw. Elke morgen weer opnieuw. En dan staat er inderdaad waar we vanmorgen over nagedacht hebben. Groot is uw trouw. Wat ga je dan doen? Als je gedachten ineens weer die andere kant op gaan. Dan zie je Gods goedheid. Dan zie je Gods trouw. Dan zie je Gods barmhartigheid. Dan zie je Gods mogelijkheden om elke dag weer met een nieuwe dag te mogen beginnen. En knoop alsjeblieft niet de nieuwe dag vast aan de oude dag. We hebben een nieuwe dag gekregen. We hebben vanmorgen gezongen. Dit is de dag die de Heer ons geeft. Een nieuwe dag. Een dag die bij hem bekend is. En dan zul je ontdekken wat hier staat. Mijn ziel zegt, mijn deel is de Heere. Letterlijk staat er, Heer, u bent mijn deel. Of met andere woorden, Heer, u bent mijn bezit. U bent mijn bezit. U kent dat getuigenis nog wel van jaren geleden, van die jonge vrouw op de vuilnisbelten in Manila, in de Filipijnen. Een vrouw die helemaal niets meer had. Alleen maar een plastic zeiltje over erheen. En die daar tussen de vuilnis alleen maar plastic aan het verzamelen was en een paar centen daarmee kon verdienen. En dat Jan van der Bos toen haar interviewde en zei, wat kijkt u toch blij? Wat kijkt u toch blij? Waarom bent u zo blij? U moet hier op die puinhopen van Manila uw plastic een beetje verzamelen om te proberen om wat geld te verdienen voor u en uw kind. En ik zie dat die vrouw nog voor me in dat interview van de EO. En die vrouw die was zo ontzettend blij. Die zegt, ik heb toch alles. Ik heb Jezus. Nou, dat is wat. Dat is wat. Ik heb alles. Ik heb Jezus. Nou, er zijn van die momenten in je leven dat je ineens gaat ontdekken, mijn deel is de Heer. Mijn deel is de Heer, mijn bezit. Mijn kostbaarste bezit is de Heer. En als ik de Heer niet meer heb, dan heb ik eigenlijk niks meer. Dan heb ik helemaal niks meer. Wij zijn in deze wereld zo aan het verzamelen van schatten en van rijkdommen en van zekerheden, dat de Heer Jezus op plaats 10 gekomen is in ons leven. En soms laat de Heer wel eens beproevingen toe in je leven, dat je weer tot de basis komt van je leven, om te ontdekken van, als ik de Heer niet heb, dan heb ik helemaal niks. Mijn deel is de Heer. En daarom staat er ook heel duidelijk, op hem zal ik hopen. En vanuit die situatie gaat Jeremia ons in deze klaagliederen 3 lessen leren. En die staan in vers 25 en in vers 26 en in vers 27. En ze beginnen alle drie met het woordje goed. Het is goed. Goed is de Heere voor wie hem verwachten. Voor de ziel, het denken, voelen, de wil. Voor de ziel die hem zoekt. Die dat omslagpunt in je leven kan toepassen. Niet meer daar, niet meer denkt, niet aan de dingen van deze aarde, maar dat je als het ware een omslagpunt krijgt en zegt, hieraan wil ik denken. Ik wil mijn gedachten tot de orde roepen. En ik wil denken aan de dingen die boven zijn. En dan ga je ontdekken dat God goed is. Dan ga je van hem verwachten. Goed is de Heere voor wie hem verwachten. Verwacht u hem? Niet alleen dat hij terug zal komen, dat verwacht ik ook. Ik verwacht dat er in Jezus elk moment terug kan komen. Maar elke dag verwacht ik het van hem. Dat we op hem vertrouwen. Ten tweede, vers 26, goed is het om in stilheid te wachten op het heil des Heren. Dat woordje stilheid, dat heeft te maken met overgave. Met toevertrouwen. Met je als het ware aan de Heer over te geven. Niet alleen hem te verwachten, niet alleen op hem te bouwen, niet alleen van hem te verwachten, maar je ook in stilte aan de Heer over te geven. Het duurt soms heel lang voordat een kind zich gewonnen geeft. Als opa van een kleinkind merk je dat wel eens, van dan heb je een kind op je arm en voordat dat kind zich dan eindelijk overgeeft aan die ouders, of aan die opa of die oma, en tot stilte komt. Oh, wat heeft God er soms een moeite mee om ons als kinderen van God zo ver te krijgen dat we ons inderdaad over kunnen geven. Dat we ons aan hem toe kunnen vertrouwen. En als laatste, vers 27, goed is het voor de man, en ik denk dat hier niet alleen de man bedoeld wordt, maar ook de vrouw, dat hij een juk in zijn jeugd draagt. Dat heeft met training te maken. Ik denk dat heel veel jonge mensen vandaag in zo'n luxe opgroeien, waarin ze alles krijgen wat hun hartje begeert en het liefst zo snel mogelijk, dat men niet meer leert om ontbering te moeten ondergaan. Hoe kun je geduld hebben als je nooit geleerd hebt om te wachten? Hoe kun je tevreden zijn als je nooit geleerd hebt om iets te moeten missen? En zo kan ik nog wel een tijd doorgaan. Soms is het heel goed dat je jong beproeving moet ervaren. Dat je jong wel eens een juk moet dragen in je leven. Om later getraind de beproevingen van de Heer te kunnen doorstaan. Ik moet dan altijd denken aan de palmboom. Er staat zo mooi in een van de psalmen dat een rechtvaardige schiet op als een palmboom. Weet u hoe een palmboom groeit? Een palmboom, in Israël zie je dat ook nog wel eens, van die noten worden dan gelegd. Je kunt ze soms ook wel eens in de bloemenwinkel kopen. En dan barst zo'n noot open en dan schiet er zo'n hele scheut uit. Hè? Nou, als dat gebeurt, die noten die liggen dan op de grond. En zodra zo'n noot openbreekt en er komt zo'n kiem uit, dan wordt er een grote steen of een tegel opgelegd. Nou, waarom dan? Dan wacht zo'n kweker totdat die noot van beneden openbreekt en dat zijn wortels gaan groeien. Want als die man dat niet doet, dan schiet dat ding omhoog en bij de eerstkomend zuchtje ligt hij al lang op de grond. En pas als hij dan er langs loopt en hij trekt aan die noot en die zit goed vast, dan mag hij omhoog groeien. Goed is het voor een jonge man dat hij een juk in zijn jeugd draagt. Dat het niet allemaal even makkelijk hoeft. Dat je ook wel eens ontbering moet kennen in je leven. Om juist later in je leven sterk te zijn. En de dingen te kunnen dragen waar je mee te maken krijgt. Klaagliederen. Prachtig boek. Maar Jeremia heeft geleerd om in die situatie, als leven lijden wordt, dat geheim te kennen van het omslagpunt. Hieraan wil ik denken. En dan ga je omhoog kijken. En dan zul je ontdekken dat je nooit alleen bent in jouw lijden. Maar dat er iemand is die precies weet wat jij meemaakt. De Heer Jezus zelf. Amen. Ik zou heel graag Eddie en Jennifer en Clan de gelegenheid geven om nog een aantal liederen met ons te zingen.
Thank you.
bijzonder voorbeeld is het lijden van Jezus in de Hof van Gethsemane. Hij wist eigenlijk niet wat de uitkomst zou zijn, maar hij zei, Vader, u wil geschieden. En hij had het eigenlijk liever niet gewild. Hij zei, als het mogelijk is en niet mogelijk, laat het dan aan mij voorbij gaan. En hij wist ook niet wat de uitkomst zou zijn, maar hij zei, Vader, u wil zal geschieden. En ja, dat is zo'n grote overgave waar we zoveel van mogen leren en kunnen leren. En het volgende lied gaat er ook over, dat we op Jezus willen lijken. Ja, als we ons volkomen overgeven aan de Vader, dan is het soms een beetje een sprong in het diepe, want je weet niet wat de uitkomst is, maar we mogen op God vertrouwen. En dan gaat het volgende.
Voor mij naar de wind. 7, vers 1.
Oké.
Mag wel even checken als het fout is, dan wordt het toch.
Oké, het gaat ook om dat gedeelte, maar ook het gedeelte van Jacob in die strijd met de engel. Dat was dat stukje van, toen was hij aan de overkant, of hij moest zijn broer ontmoeten en hij was eigenlijk heel zenuwachtig, want hij had zijn broer echt gigantisch bedrogen en hij was eigenlijk heel gestrest en heel gespannen. En juist die nacht kwam er een engel bij hem en die vocht met hem. En tot overmaat van hem sloeg de engel ook nog op zijn heup.
Mijn aardes mogen ik mij nooit meer gegeven.
Hartelijk dank voor deze prachtige bijdrage. En ja, dat jullie al zo meenemen met jullie muziek naar de Heer toe. En dat is heel mooi. Laten we samen de Heer danken voor deze avond. Heer, dank u wel dat u niets liever wil dan ons zegenen. En Jezus, u bent naar de hemel gevaren en we lezen, Heer, dat u uw handen uitspreidt en zegenend ten hemel voer. Heer, wilt u ons ervoor bewaren dat wij die zegen van u niet in de weg staan? Wilt u maar tot uw doel komen in ons leven, ook al gaat het soms door hele moeilijke situaties heen. Heer, dank u wel voor uw trouw, voor uw geduld. Heer, u weet hoe we hier naartoe gekomen zijn. Ik wil u heel in het bijzonder bidden voor hen die hier in de kerk gekomen zijn, die zeggen dat het leven voor hen eigenlijk meer lijden is dan vreugde. Heer, soms dat er zoveel beproevingen in je leven komen, dat je niet meer verder kunt. Heer, wilt u hen helpen om inderdaad dat te doen wat Jeremia zei. Dit zal ik mij te binnen brengen. Het zijn de gunstbewijzen van de Heer dat we niet omgekomen zijn. Zijn barmhartigheid houdt niet op. Elke morgen zijn ze nieuw. Groot is uw trouw. Heer, wilt u ons helpen om onze gedachten op u te richten, om de dingen te bedenken die boven zijn. Heere, dank u wel dat u ons wilt leren om hemelsgericht te zijn. Om als een Petrus niet op de golven te zien, maar steeds er opnieuw naar u te kijken, Heer Jezus. En dan weten we, Heer, dat u ons uit of op de problemen wil zetten. Heer, dank u wel voor deze avond. Dank u wel voor de prachtige liederen waar we naar mochten luisteren. Dank u wel, Heer, voor de liederen die we zelf mochten zingen. En ik wil u bidden, Heer, wilt u ook de komende week ons laten ervaren, Heer, dat er voor u geen probleem te groot is. Zoals we in het begin van deze dienst mochten zingen, er zijn geen grenzen aan Jezus' macht. Heer, dank u wel dat wij zo mogen weten dat we in alle omstandigheden in uw hand mogen zijn. En dat voor u alle dingen mogelijk zijn. Dank u daarvoor. In Jezus' naam. Amen. We gaan samen ons slotlied zingen. Ik wil u graag uitnodigen om straks na het slotlied nog een kopje koffie met ons te drinken of een kopje thee. Er is een prachtige boekentafel ook uitgestald waar allerlei boeken en andere dingen liggen die zeker de moeite waard zijn om eens te bekijken en eventueel ook aan te schaffen. Als u vragen heeft, als u door wilt praten, er zijn oudsten hier in de gemeente, u kunt ook rustig naar mij toe komen en we willen heel graag met u bidden. God, wijs mij een weg, als ik zelf geen uitkomst zie, langs wegen die geen mens bedenkt, maakt Hij mij zijn wil bekend. 429 gaan we tot slot zingen. Ik zou voor willen stellen om het met elkaar staande te zingen. Dan stellen we ons onder de zegen van de Heer. Dan gaan we weg onder de zegenbeden. En dan zingen we na de zegenbeden nog één keer het refrein. 429 uit de bundel Opwekking. ontvang dan Gods zegen ook straks bij het naar huis gaan en draag de zegen ook uit daar waar u woont of werkt. En ze mogen de liefde van onze hemelse Vader en de genade van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, en de troostvolle, bemoedigende gemeenschap van Gods Geest met ons allen zijn. Totdat we de Heer Jezus mogen zien van aangezicht tot aangezicht en we voor altijd thuis zijn. Maranatha, Jezus komt spoedig terug. Halleluja, amen.